Goedemorgen allemaal. Broeders, zusters, wat fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen. Ook de mensen thuis, dat u wilt meekijken en dat u erbij hoort. Mijn naam is Peter van Oudijk, ik ben ouderling van dienst. Namens de kerkraad mag ik jullie van harte welkom heten in deze dienst, tot eer van God. We zijn dankbaar dat we met elkaar hier samen mogen komen. Voordat de dienst begint, heeft de kerkraad nog een enkele mededeling voor u. De collecte is voor Hart van Zending. En de bloemen gaan vandaag naar Eline van Houwelingen. Eline heeft maar liefst 15 jaar de Kinderbijbelclub gecoördineerd. En daarmee heeft ze veel betekend voor de kinderen in de kerk. En daarmee voor ons als gemeente. We zijn haar dankbaar voor haar jarenlange inzet. En de tijd en de energie die ze hierin heeft willen steken. Inderdaad. In deze dienst gaat dominee Jan Wesseling voor en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondag gewenst, broeders en zusters. Als je dingen vaak zegt, kan het soms heel goed zijn om eens even bewust na te denken over wat je zegt. Peter zei net, we hopen op een dienst tot eer van God. Nou, daar zal de preek ook over gaan, dat wij bestaan en ook samenkomen tot eer van God. Alleen al in ons zingen, in onze houding, in onze aanwezigheid. Mooi lied ook vooraf, hè. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, ik wil u erkennen als mijn Heer. Dat wij ook onze afhankelijkheid van onze Heer in de hemel uiten. We mogen weer zingen, dus we hebben er nu voor gekozen om dat niet alleen maar bij monden van mij te doen, maar gewoon het weer als van ouds en vertrouwd te zingen. Als we daarna vanuit de hemel liefdevol begroet zijn, dan zingen we Psalm 98 vers 1 en 2, bewust gekozen natuurlijk, omdat het een wonder is van Gods trouw en genade door alle eeuwen heen dat wij hier zijn en als kerk bestaan. Psalm 98 vers 1 en 2 dus na de groet van God. Namens God mag ik u zijn groet doorgeven, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Laten wij voor deze goede God knielen en samen bidden. Heer, eeuwige goede God in de hemel, de bron van ons bestaan, uitbreken in gejubel, daar denken we niet zo snel aan als we naar de kerk gaan, Heer, dan denken we eerder aan vollopende voetbalstadions of een wielrenner die winnend over de finish komt. Maar toch is dat wat u ons aanreikt in de Bijbel, waarmee u naar ons toekomt. Mensen uit de lage landen bij de zee die met heil bekroond worden. Waarvan u belooft ons leven te helen, verhoudingen te herstellen, het leven goed te maken. En dat is toch waar we naar snakken, Heer, dat er hier onder de zon zo onnoemelijk veel stuk gaat. En omdat er ook zoveel lijden is. En we danken u dat u ons ook deze ochtend weer bij elkaar roept. Hier in de kerk, in steeds grotere getalen, maar ook via de beeldverbinding thuis. Verbonden door de kracht van uw geest. Omdat u duidelijk wil maken, Heer, wie u bent en hoe goed het is dat we u mogen kennen. We erkennen dat wij mensen zijn met zonden en gebreken. En dat het idee niet uit ons opkwam om u op te zoeken, maar dat het echt uit u gekomen is door de Heere Jezus te zenden, door de boodschap van zijn sterven en weer levend en wel opstaan ook de wereld in te sturen. Door ons hart ervoor te openen. Wij bidden of u dat ook vanmorgen wilt doen door uw geest. Als wij zometeen uw heilig woord lezen. Eigenlijk het mooiste en belangrijkste moment in de kerkdienst. God spreekt. Wilt u de uitleg ervan ook zegenen, Heer. Geef dat dat ook een middel is in de handen van de geest om ons hart te raken en steeds meer ruimte in ons leven in te nemen. Heer, wij bidden om uw zegen. Om uw liefde voor ons en in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Als je A zegt, dan moet je ook B zeggen, zegt een spreekwoord. Als je Efeze 1 zegt en je kondigt aan dat je een serie gaat doen, dan moet je ook Efeze 2 en vervolgens Efeze 3 zeggen. Vanmorgen een preek over Efeze 3. Laten we dat hoofdstuk lezen en aansluitend zingen we opwekkingslied 803.
Microfoon. Doet hij het? Super. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij op het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het ministerie onthuld waarvoor ik hierover in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden, door de gave van Gods genade, die ik heb ontvangen door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was, in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan de vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen, wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader van elk gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, de machten is oneindig veel meer te doen dan wij te vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is vol maat.
Vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u. Barmhartigheid is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos, alles waarheid wat u zegt.
Vol ontzag voor u, Ik sta vol ontzag voor u.
Vanmorgen dus de preek over Efeze 3. De eerste preek ging over Efeze 1 en had als overkoepelend thema Gods grote plan met ons leven. Allerlei geestelijke zegeningen die God in ons leven geeft. Efeze 2 ging over dat het van levensbelang is om dicht bij God te mogen leven. Waar kom je eigenlijk vandaan als mens en hoe bijzonder is het dat God je naar zich toe haalt. Vanmorgen dus Efeze 3 en laten wij na de verkondiging ook het gebed zingend op onze lippen nemen waarmee Paulus dit hoofdstuk afsluit. Gezang 246, het oude liedboek, lied 95. Prachtig lied wat mij betreft, maar dat ontdekt u vanzelf wel. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het is mooi om te zien dat er ook weer steeds meer kinderen in de kerk komen. En ik denk dat jullie allemaal wel weten wat een geheimtje is. En mama is binnenkort jarig en je hebt misschien van je eigen zakgeld een cadeautje gekocht. Of je hebt een heel leuk vriendinnetje. En ja... Daar vertel je iets aan, maar dat is echt alleen voor jullie tweeën. Een geheimtje is iets heel erg van jezelf. En niet iedereen mag het zomaar weten. Of je moet wachten totdat mama jarig is. Hè, en dan, ja, dan weet iedereen dat je zelf een cadeautje hebt gekocht. Mensen leven met geheimen. Ja, dat kunnen zware geheimen zijn, dingen die je belasten, waar je niet zo makkelijk over praat. Kunnen ook duistere geheimen zijn, dingen waarvan je eigenlijk liever helemaal niet hebt dat een ander erachter komt. Maar het kunnen ook heel mooie, heel tere geheimen zijn. Een cadeautje voor moederdag of vaderdag. Of een goed bewaarde verrassing als iemand in je omgeving een lintje van de koning krijgt. In de Bijbel lees je ook dat de liefdeseenheid tussen een man en een vrouw een heel bijzonder geheim is. Daar mag een ander ook niet zomaar in binnendringen. Het is een mysterie, zegt Paulus. Net zoals de relatie tussen Jezus Christus in de hemel en zijn gemeente op aarde. Een mysterie. Je komt er nooit helemaal achter hoe het werkt. Je kunt het nooit helemaal in woorden zeggen. Een geheim is ook echt wel voor ingewijden. Want zo gauw het op straat ligt, ja, is het geen geheim meer. Dus je moet er ook heel zuinig mee omgaan. En Paulus, die gebruikt dat woord, geheim, of een geheimenis, zei de vorige vertaling. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling is het, wat mij betreft, beter mysterie geworden. Paulus gebruikt dat woord notabene 4 keer in dit hoofdstuk. Een mysterie. En ik heb als thema, wat een voorrecht, je wordt ingewijd in Gods geheim. Wat een voorrecht, je wordt ingewijd in Gods geheim. Ik heb even deze afbeeldingen bij gezocht. Rechts onderaan vindt u een afbeelding van een van de zendingsreizen van Paulus. Ja, ook een bezoek aan de gemeente in Efeze, daar dat gele stukje in het midden ietsje boven. Turkije van nu, maar ook de oversteek naar Europa. Vandaar dat ik er ook een kaart van Europa bij gehangen heb. Wat een voorrecht, je wordt ingewijd in Gods geheim. Twee dingen, de onthulling van dat mysterie en het verlangen naar meer van dat mysterie. Wat een voorrecht, ingewijd zijn in Gods geheim. De onthulling van dat mysterie en ook het verlangen naar meer van dat mysterie. Nou, dan ligt het doel van deze preek ook wel redelijk voor de hand, denk ik. Hè, dat we meer oog krijgen en ook nog meer verbonden raken over hoe bijzonder dat is. Hè, ingewijd in Gods geheim. Ik zei net al, broeders en zusters, hè, wie A zegt moet ook B zeggen. Als je zegt ik ga een serie over de Efezebrief doen en je begint bij hoofdstuk 1 en dan hoofdstuk 2, ja, dan verplicht je jezelf eigenlijk wel tot hoofdstuk 3. Dus ik zat voor het blok afgelopen week, want ik las het hoofdstuk door en ik dacht van ja, wat valt daar nou voor nieuws uit te halen? Dat is allemaal overbekend, denk ik. Het evangelie is ook voor heidenen bestemd, nou dat wisten we al een poosje. En Paulus is de daarvoor speciaal aangestelde boodschapper, nou dat is ook oud nieuws. En dan ook nog een heel stuk over Paulus zelf, nou misschien dat... voor de Efeziërs die hem persoonlijk kende interessant was, maar voor ons, het zijn levensverhaal, wat moet ik ermee? Dus ik heb mezelf opnieuw de vraag gesteld, wat zou de Geest ons, mij, u, willen meegeven? En ik denk dat we op het goede spoor gezet worden, juist door dat woordje mysterie. Dat was wel een eye-opener, dan lees je de Bijbel al een jaartje of wat, maar ook voor mij was dat weer een eye-opener, hoe dat hoofdstuk dan toch in elkaar blijkt te zitten. Want bij dat woord mysterie dachten de mensen toen meteen aan een godheid en aan zijn verblijfplaats. Want in die tijd zat een godheid verscholen in een tempel en dat was ook maar al te vaak een wat geheimzinnige tempel. Achter een rookgordijn. Ik sprak een paar jaar geleden iemand die in India een hindoe-tempel was ingelopen. En achteraf bekende, hij zei van ja, op een gegeven moment kreeg ik zo het gevoel dat ik omringd werd door duistere machten. Hij zegt, ik ben er weer uit weggelopen. Want zo'n godheid, dit is een tempel die ergens in Italië is teruggevonden. Zo'n godheid, die was vaak ook moeilijk te bereiken. En bijna niet te benaderen. Dus daaromheen ontwikkelde zich wat we dan noemen een hele mysteriegodsdienst. Kunt u op googlen, mysteriegodsdienst of mysteriecultus. Allerlei rituelen. Slachtingen, offers, maaltijden. En christenen kregen dat later in de schoenen geschoven van ja, die eten menselijk vlees en ze drinken bloed. Het avondmaal werd gezien als zo'n ritueel. Allerlei rituelen om maar op een of andere manier toegang te krijgen tot die godheid. Om contact te maken. En dat mocht ook niet iedereen doen, daar had je speciale ingewijden voor. Mensen die de kneepjes van het vak kenden. Die daar behendig en goed in waren. Nou, die tempels die zijn teruggevonden. Ik heb begrepen, vlakbij het Colosseum in Rome is er ook eentje te vinden, ergens ondergronds. En ik denk dat wij er ook even goed aan doen om vast te houden dat zonder contact met zo'n godheid je leven eigenlijk één grote loterij was. Als je geen God had die jouw leven onder zijn hoede nam, ja, dan was je natuurlijk overgeleverd aan de grillen van het lot. En dan kon je mazzel hebben. Maar je kon ook domme pech hebben. En als het heel erg tegen zat, dan sloeg het noodlot toe. Het zit allemaal nog in onze manieren van zeggen. En als je dat even weet, dan merk je dat Paulus daar als het ware helemaal tegenin gaat hangen en een heel ander mysterie er tegenover zet. Hij geeft het ook een naam in vers 4. Het is denk ik handig om je Bijbeltje er even bij open te houden. Hij noemt dat in vers 4 het mysterie van Christus. En in vers 8. Mij is het voorrecht geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ik sta nu meteen aan de verleiding bloot om die rijkdom helemaal uit te pakken en uit te stallen, maar ja, daar moet je een paar preken extra tegen aanzetten wat mij betreft. Ja, maar het gaat er wel even om natuurlijk dat we in de gaten krijgen dat het om iets heel groots gaat. En om iets heel bijzonders. De ondoorgrondelijke rijkdom van Jezus Christus. En dan zegt hij, ja, dat mysterie is eerst aan mij onthuld. Vers 3. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld. Uitleggers hebben natuurlijk gezocht naar wat bedoelt hij nou precies. Ik neig ertoe om toch te denken aan een speciale openbaring van God aan zijn apostel Paulus. Van kijk Paulus, hier ga je voor op pad. Moet je eens kijken joh. En je kijkt toch je ogen uit. En zegt hij in vers 4, ik heb er inzicht in gekregen. En ik probeer dat mysterie aan jullie over te dragen en uit te leggen. Ik ben een verkondiger, een boodschapper. Want de bedoeling is dat allerlei mensen in de hele wereld ook ingewijd worden in dat mysterie. Het is een heel bijzonder moment. Of misschien een heel bijzondere periode. Als je gaat studeren en je wordt lid van de studentenvereniging, dan krijg je een soort introductieperiode, ontgroening. En dan komt op een gegeven moment het moment dat je beëdigd wordt als lid van de club. Krijg je ook de geheimen toevertrouwd. Merkt u hoe Paulus de beweging omkeert? En wij hoeven als mensen niet krampachtig of wanhopig op zoek naar contact met een mysterieuze, onbereikbare God, omdat je leven ervan afhangt. Nee, hij daalt uit de hemel af en komt je opzoeken. Vers 6. De heidenen, zegt Paulus, delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Gaan deel uitmaken van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte van liefde en eeuwig leven. En vers 12. Hij heeft het eeuwenoude plan, vers 11, verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, door wie wij vrij toegang krijgen tot God. Nou merk ik wel eens dat mensen de neiging hebben om daarop te reageren met, ja, nou zeg, is dat alles? Oké, voor de mensen in Efeze was het misschien een opzienbarende boodschap. Zij kwamen ook echt uit zo'n heidense cultuur en zo'n donker leven met afgoden. De tempel van Artemis stond daar natuurlijk. En ik kan me ook nog indenken dat voor Paulus de shock of his life was. En hij zegt van zichzelf, ik was de grootst mogelijke zondaar. En God heeft allereerst aan mij, schrijft hij aan Timotheus, zijn genade bewezen. Want ik moest natuurlijk wel weten wat voor boodschap ik kwam brengen. Ik moest het ook zelf doorgemaakt en ervaren hebben. En vers 8, ik stond achteraan in de rij, ik was de allerminste van alle heiligen. En notabene mij is de genade geschonken om de heidenen de rijkdom van Christus te verkondigen. En voor Paulus is dat zo'n wonder geweest, zo'n levensveranderend wonder, dat hij de rest van zijn leven eraan heeft willen besteden. En dat hij er zelfs voor gevangen wilde zitten. Zo'n bijzonder geheim. Maar is het dat voor ons ook? En je bent er toch mee opgegroeid. Je weet niet beter. Van de week dacht ik, misschien is dat wel ons probleem geworden. Moet je eens horen wat je zegt, hè? Ik weet niet beter. Het voelt heel vaak niet meer verbazingwekkend. God is naar je toegekomen om je in te wijden. Ik heb me ook afgevraagd, waarom staat dit hoofdstuk nou in de Bijbel? Nou, misschien wel juist daarom. Om ons toch weer onder ogen te brengen dat God een eeuwenoud plan had. Dat hij ook duizenden jaren voor zichzelf gehouden heeft. Wel door zijn profeet heeft laten aankondigen. Totdat hij in Jezus Christus echt in actie komt. Het hele hoofdstuk ademt iets van opperste verbazing. God heeft er naartoe gewerkt, alles op alles gezet. De engelen zijn ook bloednieuwsgierig, staat er. Petrus schrijft, engelen die willen maar al te graag inzage krijgen in die geheimplannen van God. 1 Petrus 1. Dat roept natuurlijk de vraag op. Hoe komt het toch dat wij daar vaak zomaar niet meer verbaasd over zijn? En dat het zomaar kan gebeuren dat je er niet meer warm of koud van wordt. Ik zou vanmorgen willen zeggen, als je je niet meer verbaast, moet je leren omdenken. Echt. Ik zou kunnen zeggen, moet je je bekeren. En moet je leren om met God mee te denken en met God mee te voelen. En je er ook in willen verdiepen. De Heer Jezus die zegt, als hij in gelijkenissen gaat spreken, het zijn de geheimenissen van het koninkrijk. Hij zegt, maar er zijn mensen die kijken er overheen. Die verdiepen zich er niet in, die vatten het niet. Dus zo'n mysterie van God schreeuwt er ook om dat je je erin verdiept. Ik wil dat vanmorgen toepassen op ons kerk zijn en ons gemeente zijn. En waarom? Als wij het over de kerk hebben, dan hebben wij de neiging om gewoon te kijken naar hoe het gaat. Hoe het allemaal functioneert, wat het uitstraalt, of je je er goed bij voelt of niet. Het viel mij op dat Paulus daar eigenlijk geen woord aan besteedt. Hij zet als het ware een stapje terug. En hij zegt, je moet eens even vanaf een afstandje proberen te kijken. Hij besteedt 3 pittige hoofdstukken voordat hij ook 3 hoofdstukken gaat schrijven over hoe het er in de praktijk aan toe moet gaan in de gemeente. En maar eerst 3 hoofdstukken zware kost, zou ik bijna zeggen, om een stevige vloer te leggen, het fundament waar de kerk op staat. En dan zegt hij in vers 10, alleen al het feit dat de kerk bestaat en er is. Zo zal door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle machten in de lucht. En daar bedoelt Paulus hier wel echt de engelenmachten mee. En dat er mensen samenkomen, aanbidden, zingen, de tijd nemen om rustig te luisteren, om ingewijd te worden in het mysterie van God. Want als je dat gaat zien, als je dat gaat aanvoelen, als het je kan gaan verbazen, dan groeit er ook verlangen. Want daar wil je natuurlijk wel meer van beleven. Dat is het tweede voor vanmorgen. Verlangen van meer naar meer van dat geheim. Want als je naar de kerk in Nederland kijkt, er worden onderzoeken naar gedaan. God in Nederland, elke 10 jaar, daar word je niet vrolijk van. De laatste 20, 30 jaar. Want er is met de kerk in Nederland van alles en nog wat aan de hand. Ik heb een boek in de kast staan. Heel lezenswaardig boek wat mij betreft. Marginaal en missionair. De kerk in Nederland wordt steeds meer naar de marge gedrukt, naar de zijkant. En soms krijg je ergens op een industrieterrein nog plek om een kerkgebouw neer te zetten. Nou, kun je zeggen, valt in Veenendaal wel mee. Hè? Meer dan 40 christelijke groepen en kerken. Maar ik denk dat we allemaal wel dat onzekere gevoel van binnen kennen. Hoe zal het gaan met de kerk in de toekomst? En hoe willen we gemeente zijn? Moet je kijken wat Paulus doet. Hij is zelf helemaal overweldigd door het mysterie, helemaal in beslag genomen. En dan gaat hij op zijn knieën. Daar begon hij het hoofdstuk mee. Daarom is het dat ik, Paulus, voor jullie bid. En dan onderbreekt hij zichzelf, komt hij met een persoonlijk verhaal, maar hij pakt de draad weer op in vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En het staat er zo dat hij ook echt op zijn knieën voor God ligt. Heel dichtbij. En waar vraagt hij dan om? Ik weet niet hoe u bidt, maar ik merk bij mezelf dat als ik bid, dat ik de neiging heb om heel erg te bidden voor de dingen die op dat moment aan de hand zijn en ook dingen die vooral in mijn leven spelen. En als je niet uitkijkt, wordt je gebed een soort verlanglijstje met je eigen wensen of God ze wil vervullen. Maar Paulus die bidt niet allereerst voor zichzelf, die vraagt of hij steeds meer, en ook of de gemeente steeds meer ingewijd mag worden in dat mysterie van God. Of dat de gemeenteleden steeds meer mag gaan vervullen en in beslag mag nemen. Of de Heilige Geest je er helemaal van wil doordringen, zodat, zegt hij, je vol wordt van God. Als je het gebed even kort langs loopt, dan heeft het 5 treden, zou je kunnen zeggen. En Paulus die bidt allereerst om kracht, de energie van de geest van boven, diep in je. Want anders blijf je op slot zitten. En blijf je blind en ongevoelig. En mogen hij, vers 16, uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door de geest. En er moet van binnen iets omgezet worden. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. Dat is bijzonder. En niet die godheid ergens vaag achter in een tempel en achter een rookgordijn. Maar de godheid Christus in je. Door het geloof, zegt Paulus. Ja, dat is als het ware het kanaal. Calvijn die legt daar de vinger bij, die zegt, dat gaat als het ware op en neer met je geloof. Voor zover je met Christus verbonden bent. Als persoon, zodat je je aan hem toevertrouwt. En dan de derde stap, zodat je als het ware zijn liefde en zijn genade en zijn zorg gaat opzuigen. Zijn liefde voor jezelf. Zijn liefde voor de anderen om je heen. Wees niet te veel alleen maar op jezelf gericht. Want, zegt Paulus, dan ga je steeds meer vatten en ontdekken van de liefde van Jezus Christus. Ik vind dat als dominee een heel mooie. Vind ik ook een enorm voorrecht. Hè, juist doordat je met mensen in de gemeente omgaat, ontdek je ook hoe de Heer Jezus bij ieder persoonlijk zijn werk doet. En hoe die in ieder leven probeert zijn spoor te trekken. En je hebt dus in de gemeente elkaar nodig. En niet om over je vakantie en zo te praten allereerst, maar van wat doet God nou in je leven? En hoe gaat dat nou in jouw leven met God en met de Heer Jezus? Het is niet alleen maar de taak van ouderlingen en diakenen, kun je ook onderling doen. En samen met alle heiligen, zegt Paulus, ga je iets voelen van de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van de liefde van God. Ja, dat zie je in je eigen leven als het goed is, maar dat zie je toch ook bij anderen als het goed is. En pas dus op voor wat ik noem navelstaren. Alleen maar met je eigen relatie met God en de anderen zijn buiten beeld. En we vragen het maar eens na bij elkaar. Hè? Hoe gaat dat? En als je een ander goed leert kennen, ontdek je ook hoe bijzonder de genade van God in het leven van een ander kan zijn. En zegt Paulus dan ontwikkel je... Ja, hij zegt het eigenlijk heel raar. Dan ontwikkel je een alles overstijgende, of een inzicht in de alles overstijgende liefde van Christus. Maar hij zegt, dan ga je de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. En hij wil maar zeggen, ja, het is zo onafzienbaar, je raakt er nooit van je leven echt op uitgekeken. En zegt hij dan, laatste stap, je raakt steeds meer vol van God. Moet ik dat zien? Ik denk dat hij daarmee bedoelt, hè, je raakt steeds meer vol van dat plan van God, waar je ook in ingewijd bent. En je raakt steeds meer vol van de liefde en de genade in Jezus Christus. En je raakt ook steeds meer vervuld van de Heilige Geest en de vruchten van de Geest. Dat is een leerproces. Dat is ook een groeiproces. Dat heb je niet op je 20ste in de pocket. En op je 80ste ook nog niet. En als u zegt, nou, het is toch een beetje vaag. Het blijft wat zwevend. Kan ik me ook wel weer voorstellen. Hoe krijg je dat in de vingers? Hoe maak je het concreet? Nou, ik zou daar 3 handreikingen voor willen doen vanmorgen. Als je nou ziet hoe dat gebed van Paulus voor de gemeente en voor de mensen 5 stappen kent, probeer komende week eens elke dag 1 stap te zetten. En u kunt de PowerPoint nakijken, daar staan ze op. En maar elke dag 1 van de stappen. Ga thuis op de knieën, vouw je handen en adem zo'n stap in en probeer hem te zetten. Een tweede uitwerking die kun je met elkaar doen of thuis met je kinderen. Als Paulus zegt, die onuitputtelijke rijkdom van Jezus Christus, probeer dat nou eens uit te diepen en een beetje uit te pakken. Je kunt je met je kinderen over praten, toch denk ik. 5 dingen die in dat enorme pakket aan rijkdom zitten. Dingen waar je verwonderd of verbaasd over bent. En als derde, dat is misschien wel een moeilijke. Als je vers 10 leest, zo zal door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan de engelenmachten in de lucht. En hoe zouden wij als gemeente die wijsheid van God, hoe zouden wij dat concreet kunnen maken en kunnen uitstralen? Nou, ik zei al, dat is niet een heel gemakkelijke, dat vraagt om doordenken, maar ik geef hem toch mee. Ik ga de preek samenvatten. Wat een voorrecht, je wordt ingewijd in het mysterie van God. Paulus blijft zijn leven lang verbaasd over de onthulling ervan. En dat mysterie wekt ook verlangen naar meer. Laten wij daar ook zingend om bidden met lied, wat was het, 246, dacht ik, uit het kerkboek. Hè, dat is gedicht, prachtig wat mij betreft, op dat slotgebed van Paulus. Dus je kunt het zingend ook je helemaal eigen maken. Amen. Kort geleden is met, ik heb begrepen, ongeveer 70 kinderen een slotactiviteit georganiseerd. Degene die deze leeftijdsgroep gaan verlaten, de 12-jarigen, die worden speciaal onder onze aandacht gebracht. Ik wilde Anneke vragen of ze het filmpje of de PowerPoint wil laten zien. Prachtig initiatief en een uitnodiging waar je volgens mij niet zomaar voor weg kunt lopen. Wij gaan bidden. We hebben veel te bidden vanmorgen, ook omdat het Hart voor Zending zondag is. Ik heb heel wat gebedspunten aangereikt gekregen. Onder andere voor Bram van Houwelingen. En ik zag net voor de dienst Bram binnenkomen. Fijn dat je in ons midden bent en dat je hier op het thuisfront en gewoon lekker bij papa en mama thuis van je vakantie geniet. We zullen bidden om kracht en zegen, ook als je weer teruggaat naar Roemenië. En alle zegen toegewenst ook, Bram. De andere punten, die hoort u wel voorbij komen. Laten wij knielen en bidden. Onze Vader die in de hemelen woont, wij buigen onze jonge of oude knieën bij wijze van spreken, Heer. We danken u dat wij niet wanhopig contact hoeven te zoeken, maar dat u een verbond met ons hebt gesloten. Dat u naar ons toegekomen bent, Heer. Dat u er elke dag bent en elke nacht net zo. Dat wij mogen bidden. We danken u dat u ons hebt willen inwijden in dat hemelse mysterie waar we tot in de eeuwigheid niet op uitgekeken zullen raken. En geef dat we die verbazing in dit leven al ontwikkelen, van jongs af aan. Heer, wilt u ons ook vervullen met verlangen naar meer? Geef dat wij onder de indruk komen van wie u bent, van jongs af aan. Dat wij geraakt worden door de liefde en de genade van Jezus Christus. Dat wij ook steeds meer vol raken van de Heilige Geest. Zodat zijn vruchten in ons leven groeien en tot bloei komen. Heer, wij bidden of de boodschap, dat goede evangelie de wereld over mag gaan. Daarom bidden wij voor alle evangelisatie, plaatselijk, landelijk ook. Ook als de vereniging ENR weer de steden en de campings intrekt. Om daar mensen bekend te maken met wie u bent. Wij bidden voor de zending wereldwijd, Heer. Wij bidden voor alle gemeenteleden die daar ook persoonlijk heel erg bij betrokken zijn en zich voor inzet. Adriaan en Janneke. Heer, wilt u ook hen hun toekomst duidelijk maken als het gaat om werk en scholing voor hen en hun kinderen. Wij bidden voor alle buren, vrienden. De kerkgemeenschap die hulp nodig heeft voor de vrouw die wekelijks bij hen aanklopt. Wilt u ook haar hart openen voor uw liefde? Wij dragen Patrick en Mariette aan u op, Heer. Wij vragen om een goede aankomst van de studenten die de school van aanbidding zullen volgen. Maar ook uw kracht en vertrouwen voor degene waarvan de visa zijn afgewezen en die teleurstelling moeten verwerken. Wilt u Patrick, Lizzie en Mariette ook zegenen en geestelijk inzicht geven bij de voorbereiding van de school van aanbidding. En wij bidden ook of de boodschap en de muziek vrucht mogen dragen in de straten van Paisley. Heer, wij bidden voor Bram. We danken u dat hij hier mag zijn, dat hij even van vakantie kan genieten. We zijn dankbaar voor de afgesloten programma's aan de kinderen, waarin onderwijs kon worden gegeven en uw liefde ook werd doorgegeven. Wij bidden voor de jongens, juist als een interesse voor u, ook een gevecht met zich mee kan brengen in hun eigen gemeenschap, omdat gebrokenheid en verleidingen ook op de loer liggen. Heer, we danken u dat het evangelie ook hier dicht bij huis te vinden is. Wij bidden om uw kracht en uw zegen over ons gemeente zijn in alle opzichten. We danken u, Heer, voor alles wat er in de gemeente gebeurt. Het kinderwerk in allerlei facetten. We danken u voor de inzet van Eline van Houwelingen. Ogenschijnlijk op de achtergrond, maar toch een cruciaal radertje in dat hele werk, 15 jaar lang. Danken u voor haar trouw en inzet, Heer, achter de schermen. En wilt u haar ook zegenen en haar ook helpen om al dat geregel los te laten en aan Anneke over te dragen. Wij bidden voor de kinderen die net in beeld voorbij kwamen. Degene die als groep achters ook dit gaan verlaten, maar ons onder de gebedsaandacht worden gebracht. Geef dat we ze niet alleen in ons hart meedragen, maar ook in ons gebed willen opdragen. Wij bidden voor alle kinderen en alle jongeren. Heer, geef dat ze zich willen laten inwijden in de geheimen van het hemels koninkrijk.
Want we beseffen maar al te goed, Heer, dat dat ook in deze tijd lang niet eenvoudig is. Dat daar veel wijsheid en veel liefde voor nodig is. Maar dat uw geest dat ook uiteindelijk daardoorheen moet doen. Wilt u ze zegenen en uw verbond met hen waarmaken. Heer, wij bidden voor al degenen die verdriet kennen. Die rouw verwerken op verschillende manieren. Wij bidden voor de wereld waarop we wonen. Al die oorlogsgebieden die zich aan onze waarneming onttrekken. De digitale oorlog achter de computerschermen. Waar zomaar ineens weer duizenden bedrijven lam gelegd en gegijzeld worden. Heer, we zijn ook geschokt door de aanslag op Peter R. de Vries. Omdat daar natuurlijk ook een hele criminele wereld achter schuil gaat. Kon het zijn, Heer, wilt u zijn leven sparen en hem ook zo ongeschonden mogelijk uit deze aanslag tevoorschijn laten komen. Maar we beseffen dat dat in uw hand is. Maar wij bidden ook om alle bestrijding van criminaliteit. Waar het leven van mensen kapot gaat, of waar het leven van mensen kapot gemaakt wordt. Heer, wilt u zo uw heil in deze wereld laten doorbreken? En geef dat wij als kerk ook ons ingezet weten om uw wijsheid in al haar schakeringen uit te stralen. Heer, zegen ons uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid ook in de collecte uw liefdegave te geven voordat wij onze gaven inzamelen. De doelen liggen dicht bij elkaar in West Hart voor Zending, in Oost de Wycliffe Bijbelvertaling. Maar er komt nog een PowerPoint presentatie van Hart voor Zending. Daarna is de gelegenheid om onze gaven af te zonderen. En aansluitend zingen wij als een soort geloofsbelijdenis opwekkingslied 670.
rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop dat Jezus Christus opstond uit de dood. Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer. En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijd uit de duister, mogen wij thuis zijn. In Gods familie, wonen bij Hem. Als uw erfgenamen, bindt u ons samen. Ons leven geven wij tot eer van U. But
weer van hier gaan, wil de Heer ons zegenen. En die zegen die mogen we elke dag meedragen en ook uitdragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.
Groot is Hij, aller hoogste.